Wij lezen Esther 9, vers 20, tot en met het einde van het boekje, dat is vers 3 van hoofdstuk 10. Dus we lezen Esther vanaf vers 20, hoofdstuk 9 uit.
En Mordechai beschreef deze geschiedenissen. En hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren, dien die nabij en dien die ver waren, om over hen te bevestigen dat ze zouden onderhouden de 14e dag der maand Adar en de 15e dag derzelve in alle en in ieder jaar, naar de dagen in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden en de maand die hun veranderd was van droefenis in blijdschap en van rouw in een vrolijke dag, dat ze dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde en der zending van delen aan elkander en der gaven aan de armen. En de Joden namen aan te doen wat ze begonnen hadden en wat Mordechai aan hen geschreven had, omdat Haman, de zoon van Amedata, de Agagiet, aller Joden vijand, tegen de Joden gedacht had hen om te brengen, en dat hij het pur, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als ze voor de koning gekomen was, heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachte, die hij gedacht had over de Joden, op zijn hoofd zou wederkeren. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim, van de dag van dat pur. Hierom, vanwege al de woorden van die brief en hetgeen zij zelven daarvan gezien hadden en wat tot hen overgekomen was, bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegen zouden, dat men hen niet overtraadde, dat ze deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift derzelve en naar de bestemde tijd derzelve, in alle en in ieder jaar, dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad, en dat deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden, en dat de gedachtenis derzelve geen einde nemen zou bij hun zaad. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail en Mordechai de Jood, met alle macht om deze brief van Purim ten tweede male te bevestigen. En hij zond de brieven aan al de Joden in de 127 landschappen des koninkrijks van Ahasveros, met woorden van vrede en trouw, dat ze deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had, en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun liedergeroep, en het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim, en het werd in een boek geschreven. Daarna legde de koning Ahasveros tribuut op het land en de eilanden der zee. Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mordechai, welke de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros, en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad.
We willen vanmiddag hier in de schuilplaats de prekenserie afronden over het Bijbelboek Esther. En we staan stil bij hoofdstuk 9. We staan stil bij het Purimfeest. En de tekst vindt u in het slot van vers 22 en in het begin van vers 28. Vers 22, het slot. Op het Purimfeest gebeurt er namelijk het een en ander. Daar horen we vanmiddag over. Het slot van vers 22 zegt: dat mensen ook elkaar dingen toesturen en zij zenden, delen aan elkaar en gaven aan de armen. En dan is de gedeelte van vers 28, wat gebeurt er nog meer op het Purimfeest? Nou, dat wordt teruggedacht, dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht. Gemeente, jongens en meisjes, het gaat vanmiddag over het Purimfeest. Het feest dat de Joden in Perzië vieren omdat Haman en zijn volgelingen de nederlaag leidt, omdat God zijn volk beschermt. Weet je waar die naam Purim vandaan komt? Van het woordje pur of poer. Haman die werpt dat lot al eerder, hè, om een dag in de agenda vast te stellen om de Joden te doden. Hij wierp het poer. Maar toch hebben we het niet over het poerfeest, maar over het Purimfeest. Waarom is dat? Nou, Purim is meervoud. En dat is niet zo vreemd, want het feest wordt op 2 dagen gevierd. Daarom hebben we het over Purimfeest. En waarom wordt het feest op 2 dagen gevierd? Nou ja, omdat de Joden in het Perzische Rijk buiten de stad Susan op die 14e Adar al het feest vierden, terwijl in Susan nog de strijd gaande was, daar deden ze het pas een dag later, de 15e Adar. Vandaar. Daar kwam de bevrijding ook pas later. Vandaar 2 dagen. Het Purimfeest. We staan vanmiddag stil bij het Purimfeest. Het thema is de viering van het Purimfeest. De viering van het Purimfeest. En we stellen 3 vragen. Waarom wordt het gevierd? Waaraan wordt gedacht? En wat wordt er gedeeld? Dus waarom wordt het gevierd? Waaraan wordt gedacht? En wat wordt er gedeeld? Kijk, daar zit Mordechai. Zie je wat hij doet? Hij is aan het schrijven. Hij schrijft een brief. Ja, zeg je, maar is dat zo bijzonder? Hij is toch de eerste minister van het Rijk geworden? Ja, dan moet je wel eens een brief schrijven. Ja, je hebt gelijk. Maar hoor eens, de brief die Mordechai schrijft, die schrijft hij niet naar alle mensen in het Perzische Rijk. Nee, hij stuurt die brief alleen naar de Joden in het Perzische Rijk. Heeft hij van hen het adressenbestand, straat- en huisnummer? Of weet hij hun adres omdat de Joden in die tijd al bij elkaar woonden? Hoe dan ook, Mordechai adresseert zijn brief aan alle Joden. Hij heeft een boodschap voor hen. Wat schrijft hij? Nou, hij schrijft over wat er heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. En hij roept iedereen op om het Purimfeest te vieren. Ja, zeg je, maar waarom schrijft hij dat op? Iedereen wist toch wat er was gebeurd? En het Purimfeest wordt toch gewoon gevierd? Dat maakt vers 23 duidelijk. Al voordat Mordechai zijn brief schrijft, vieren de Joden in het Rijk het Purimfeest. Je hebt gelijk. Toch is het de vraag of iedereen echt wel weet wat er in Susan gebeurd is. Vers 20 maakt duidelijk dat er Joden zijn die ver bij Susan vandaan wonen. En misschien verliep de 13e Adar voor hen wel heel anders, heel rustig, heel vreedzaam in vergelijking met andere delen in het land. En zij die ver weg woonden, ja, die moeten ook horen wat er in Susan gebeurd is en daarbuiten. Ze moeten op de hoogte worden gebracht dat in Susan de 14e Adar ook nog gevochten wordt en dat daarom pas op de 15e Adar het feest wordt gevierd in Susan. Dus Mordechai schrijft een brief aan alle Joden. En Esther, zij schrijft ook een brief, erachteraan. Waarschijnlijk doet ze dat niet een dag later, maar een jaar later. Waarom schrijft Esther ook nog weer een brief? Nou, om de brief van Mordechai te bekrachtigen. Ja, vier het Purimfeest. En Esther benadrukt, doe dat nou elk jaar, wees daar nou trouw in. Nou, waarom roept Esther op tot het trouw onderhouden van het Purimfeest? Heeft dat te maken met de discussie onder verschillende rabbies. Die zeiden, ja, moeten we dat Purimfeest nou blijven vieren? Dat we het een keer hebben gevierd, oké. Maar moeten we dat nou elke keer weer doen? Het is toch geen goddelijk gebod? Nergens in de Bijbel heeft God de opdracht gegeven om dit feest te vieren. De andere feesten die we vieren, Pesach en Pinksterfeest en de Shabbat, ja, dat staat allemaal zwart op wit in de Torah. Maar het Purimfeest niet. Maar dan roept Mordechai samen met Esther via een brief alle Joden op om trouw het Purimfeest te vieren. Nee, er is geen goddelijk bevel. Er is geen opdracht in de Bijbel om het te vieren, maar toch is het goed en zegenrijk om dat feest te blijven vieren. Want het is maar niet een feestje om een feestje. Nee, het feest heeft alles te maken met God. Met zijn ingrijpen. Met de ommekeer die hij gaf. Het is tot zijn eer. Mordechai en Esther schrijven een brief. Nee, het is geen brief waar de zegelring voor gebruikt is. Het is geen wet van Meden en Perzen. Het is een brief zonder koninklijk zegel. Ja, die brief is afkomstig van de koningin. En van de eerste minister, Mordechai. Maar in vers 29 wordt Mordechai nadrukkelijk Jood genoemd. En Esther, dochter van Abigail. En dat is haar Joodse familienaam. Dus twee belangrijke mensen in Perzië, die Joods zijn, doen een krachtig appel op het hart van alle Joden, vier het Purimfeest op 2 dagen. En als je vers 27 en 31 goed leest, dan zie je dat alle nadruk in de brieven wordt gelegd op het bevel om dat feest trouw te vieren. Het bevel van Esther en Mordechai mag niet overtreden worden, het mag niet een jaar worden overgeslagen. Nou, waarom leggen Mordechai en Esther nou zoveel nadruk hierop? Nou, omdat er omstandigheden kunnen zijn dat er niets te vieren valt. En dan kun je zomaar die omstandigheden de boventoon laten voeren. En je zegt, nu even niet hoor, het komt ons nu helemaal niet uit. Mijn hoofd staat er ook niet naar, dus we slaan een keer over. Weet je waar ik aan moest denken? Aan Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hadden zij reden om het Purimfeest te vieren? Was de vijand uitgeschakeld? Gaf de Heer rust van de vijand? Nee, er was geen reden als je lette op de omstandigheden om het feest te vieren. In Hitler was een nieuwe Haman opgestaan. En toch waren er Joden die in gehoorzaamheid aan dat schrijven van Mordechai en Esther het Purimfeest vierden. Weet je wat er gebeurde in een Joodse barak in het Duitse kamp Gross Rosen? Daar vierde Pinchas Feiflovitz het Purimfeest. Hij overleefde de oorlog en hij vertelde er later over. Het is trouwens een wonder dat hij de oorlog overleefde, want de gemiddelde aantal dagen die in dat kamp doorbracht was 90 dagen hooguit. Hongerdieet en zwaar werk zorgden voor veel sterfte. Nou, daar zat hij in dat kamp, die Feiflovitz. Had het zin om Purimfeest te vieren? Er was een tweede Haman opgestaan, maar geen tweede Esther en geen tweede Mordechai. En op de avond van Purim zat hij doodvermoeid en hongerig met andere Joden in een barak. Plotseling stond een van de gevangenen op om een toespraak te houden die Feiflovitz nooit meer zou vergeten. Die Jood die zei, broeders in het lijden, vandaag is het Purim. En gedenken we de wonderen die God deed voor onze voorouders. Hij die in de hemel woonde, redde ons volk van de uitroeiing. De vijand viel zelf in het graf dat hij voor ons had gegraven. Nu hebben wij weer een tweesnijdend zwaard op onze nek. Onze vijanden willen ons vernietigen. Maar laat geen doodsangst in je hart toe. De Haman van onze tijd, Hitler, zal niet in staat zijn om Gods uitverkoren volk te overwinnen. Einde toespraak. De wet Ook al waren de omstandigheden anders dan daarvoor en de middelen misschien minder voorhanden die worden gebruikt, daar kom ik straks nog wel even op terug. Er werd gehoorzaam Poerimfeest gevierd. Maar gemeente, is dat geen les voor ons? Hebben wij ook niet de roeping om de grote daden van God trouw te blijven vieren, ook als de omstandigheden daar helemaal geen aanleiding toe geven? Juist dan kan God zo verrassend overkomen en moed geven. En hoop schenken en verwachting geven, verwachting op de Here. En wie de Here verwacht, hè, die zullen de kracht vernieuwen. En daarom is het goed dat wij in de agenda vastleggen. Dan en dan vieren wij de hemelvaart van Jezus en dan vieren we Pinksteren en dan vieren we Kerst en ga zo maar door. Het klopt hoor, die bijzondere dagen rusten niet op een goddelijk bevel, net als het Poerimfeest. Maar je wordt als het ware gedrongen om op die dagen je aandacht omhoog te richten. Op de Here die wonderen deed, die zijn belofte vervulde. En wat is het goed en zegenrijk om dan bepaald te worden bij Gods grote werk. En ja, dan zijn er ook dagen die wij vieren die wel rusten op een goddelijk bevel. We vieren elke week de rustdag. We doen dat op de opstandingsdag van Jezus. En wat is er een zegen in gelegen als we deze dag trouw onderhouden. Kijk, misschien heb je soms geen zin om naar de kerk te gaan. Je bent moe. Je hebt een drukke week gehad. Het is warm. Misschien zit je in omstandigheden die verre van rooskleurig zijn. Je hebt het zwaar en moeilijk, er zijn zorgen. Of de blijdschap die je eerder in de Here had, lijkt helemaal verdwenen te zijn. Het ligt helemaal onder het stof. Het is donker en doods in je leven. Maar we kunnen leren van het Poerimfeest van de Joden dat het niet mag afhangen van de omstandigheden. Van of je wel of geen zin hebt om de feesten te onderhouden, de gedenkdagen. Wat is trouw zijn belangrijk? Kijk, een Jood die 75 jaar was. En laten we zeggen dat hij vanaf zijn vijfde jaar dat Poerimfeest meevierde. Dan heeft hij 70 keer minimaal de boekrol van Esther horen voorlezen. Want dat gebeurde op Poerimfeest. Dan zei die man niet of die vrouw, ja nou ja, maar dat verhaal ken ik nou wel. Nee, het werd steeds weer gehoord. En hebben wij het ook niet steeds nodig om te horen wie God is en wie ik ben en wat hij doet. Kan dat oude woord van God dan soms ook niet verrassend nieuw zijn? En wordt het lezen ervan en het luisteren daarna niet door God gezegend? Misschien weet je er wel van. Je kwam naar de kerk. En ja, je was er gewoon niet voor in de stemming. Maar de Heer sprak tot je ziel. Hij kwam over. En de hemel ging open en de Heilige Geest nam je mee, de grazige weide van het woord van God in. En je ademde op, er was verfrissing, verkwikking, je ontving een zegen, een onverdiende, verbeurde zegen. En vandaag hebben wij het avondmaal gevierd. Waarom vieren we dat? Omdat Christus dat zijn gelovigen heeft opgedragen. Wie het nieuwe leven heeft ontvangen. Met alle aanvechting en strijd die daarin meekomt. Maar die wordt geroepen om het avondmaal te vieren tot eer van God. En wie dat in afhankelijkheid van de Heer gehoorzaam doet, die zal gezegend worden. Soms direct. Soms later op de zondag. Later in de week. Afgelopen week zei een oude zuster nog tegen mij. Dominee, ik heb één keer in mijn leven geen avondmaal gevierd. Ik heb het overgeslagen. Het kon niet naar mijn idee. Maar later had ik er zo verdriet van. Want ik had de Here tekort gedaan. Ze zei, ik heb eigenlijk de Heer Jezus weer aan het kruis gespijkerd. En nee, dan is het nooit vanzelfsprekend om avondmaal te vieren. Als je iets van je zondaars bestaan, van je tekortkomingen ziet richting de Here. En je ziet, maar ik stel hem zo vaak teleur. En mijn liefde tot hem en de ander schiet er zo in tekort. Dan kun je alleen maar op grond van zijn werk, van het offer van de Heer Jezus, verwonderd avondmaal vieren. Waarom vieren de Joden het Poerimfeest? Het wordt hen door Mordechai en Esther voorgeschreven. En in dat trouwvieren van het feest wordt God geëerd. En dat geldt ook wij, als wij op zondag bij elkaar komen en het heilige avondmaal vieren. Hoezo? Omdat, als het goed is, de Heere centraal staat. Dat maakt Mordechai duidelijk in onze tekst, vers 28, als hij zegt, onderhoud dat feest en gedenk. Gedenk aan de ommekeer die God gaf. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Waaraan wordt gedacht? Je moet dus gedenken bij het Purimfeest. Maar wat is gedenken? Wat zou je zeggen, jongelui? Kijk, gedenken is iets anders dan terugdenken aan. Het is wat anders dan iemand, een persoon, of een bepaalde gebeurtenis in herinnering roepen. Het is iets anders dan eventjes stilstaan bij en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Gedenken gaat veel verder, gaat veel dieper. Het is daar waar je aan denkt, het opnieuw present stellen, voor je zien, opnieuw beleven. En dat gedenken maakt wat los bij je. Het zet je in beweging, het doet iets met je. Het gedenken heeft gevolgen. Kijk, als ik als een Jood gedenk bij het Purimfeest aan wat God heeft gedaan op die 13e en die 14e Adar, dan zie ik dat God machtig was. Maar dat heeft mij nu vandaag iets te zeggen. Want ook nu is God machtig. En ook nu is Hij genadig. En ook nu is Hij een redder. En ook nu is Hij overwinnaar. En ook nu is Hij barmhartig. En ook nu bevrijdt en leidt Hij zijn volk. Want Hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. En als je dat op je in laat werken, als je daaraan denkt, dan word je blij. Nou, het Purimfeest is ook een heel blij feest. Want weet je wat er gebeurt, jongens en meisjes? Er wordt gezellig met elkaar gegeten. En jongens en meisjes, die verkleden zich. Sommigen als Esther, anderen als Mordechai. En dan gaan ze ook naar de synagoge, de kerk van de Joden. En dan wordt het boekje Esther gelezen, hè? Alle 10e hoofdstukken dus. En ja, je weet, in het boekje Esther klinkt de naam van Haman nogal eens. Maar als degene die in de synagoge voorleest de naam Haman wil uitspreken, dan gaan de kinderen allemaal stampen met hun voeten op de grond. En dan gaan ze met een ratel die ze in de hand hebben heen en weer bewegen. Dan gaan ze ratelen. En dan klinkt er zoveel lawaai dat die naam Haman niet te horen is. Ja, dat is nou ook juist de bedoeling. En als de voorlezer de namen van de 10 zonen van Haman voorleest, zoals die in vers 7 tot en met 9 naar ons toe komen, dan moet de voorlezer in de synagoge die namen, die 10 namen, in één adem achter elkaar lezen. Ze moeten zo min mogelijk aandacht krijgen. Wie wel aandacht krijgt, is Esther, Mordechai en vooral God. Het Joodse volk keek de dood in ogen, maar God gaf een ommekeer. Verdriet, onzekerheid, angst maakte plaats voor blijdschap en feest. Het Purimfeest is een blij feest. Toch wordt er ook gevast en gebeden. Waarom doen ze dat? Dat heeft te maken met de brief die Esther schreef. Want Esther heeft de Joden opgeroepen om ook te vasten en te bidden. Vers 31 heeft het over vasten en roepen. En met roepen wordt bidden bedoeld. Schreeuwen tot God. En wie vast, die onthoudt zich voor een, in dit geval een dag, van voedsel. Wie vast en bidt, die maakt zich klein voor God. Die verootmoedigt zich. En nee, Esther geeft niet precies aan wanneer er gevast en gebeden moet worden, maar de praktijk is dat de 13e Adar een verootmoedigingsdag is voordat het feest begint. En op het moment dat dat gebeurt, gemeente, als de Joden zich verootmoedigen, dan is dat ook een vorm van gedenken. Hoezo? Nou, kijk, ze vasten. Ze bidden. En daarmee denken ze terug aan Esther, die vastte voordat ze naar Ahasveros ging. En ze was niet de enige. De kamermeisjes van haar, die gingen ook vasten en bidden. En de Joden en Susan, die deden het ook. En in heel het Rijk was er rouw en werd er gebeden tot God. En op het moment dat de Joden dan op die 13e Adar zich klein maken voor God, beseffen ze weer hoe spannend het was. Welke bange dagen vooraf gingen aan de blijdschap. Ze mogen niet vergeten dat in de weg van gebed en van verootmoediging de Heere verlossing gaf. Ze mogen niet vergeten waaruit ze gered zijn uit zo'n grote nood en dood. Want zeg eens, wat voor zin heeft het nou om een bevrijdingsfeest, het Purimfeest te vieren, als je niet echt beseft en als je niet doorleeft waaruit je verlost bent. Dus, op het Purimfeest wordt er teruggedacht aan Gods verlossend handelen. En dat zorgt voor verootmoediging en voor blijdschap. En de vraag is, wat heeft dit ons te zeggen? Nou, wij worden ook geroepen om te gedenken. En dan is het net zo passend voor ons dat er ook bij ons sprake is van verootmoediging en blijdschap. Kijk, als wij het heilige avondmaal vieren, dan denken we terug aan wie God gaf. Dan denken we terug aan wat Jezus deed. En Jezus zei, doe dit tot mijn gedachtenis. En als we daaraan denken, gaan we danken. Dan is er blijdschap. Bij het kruis, in de lichtkring van zijn genade, is er iets te vieren. Is de overwinning te vieren van de Heer Jezus op de dood en op de Satan en op de zonde. Tegelijkertijd zie je dan ook iets van je ellende. Je tekortschiet. Je ziet ook je afmakingen, je ontrouw aan jouw kant. En misschien besef je dat nog wel dieper als je voordat de avondmaalsviering plaatsvindt, in een week van voorbereiding ook vast. En je onthoudt van voedsel om helemaal leeg te worden voor God. Want tegen de zwarte achtergrond van mijn zondaarsbestaan schittert het licht van Gods genade des te feller, des te duidelijker. Verootmoediging, blijdschap. Het gaat samen op. En op zondag, als de wet van God je wordt voorgehouden en je geconfronteerd wordt met je dwaasheid, je zondigheid, dat je dan mag horen van vergeving en je stil mag staan, je mag denken aan die grote daden van God in de schepping en in de geschiedenis van het volk Israël en in de zending van zijn zoon. En je mag stilstaan en horen van kruis en opstanding, van rechtvaardiging en heiliging, van Gods liefde voor weglopers. Nou, dan word je toch klein. Onder zoveel liefde. En welke gedenkdag viert u nog meer? Vier je je verjaardag? Vier je, als je getrouwd mag zijn, je trouwdag? Vier je je doopdatum? Is er een andere datum die in je geheugen gegrift staat? Ja, want op die dag ben ik door God wonderlijk uitgeholpen. Ik mocht wakker worden uit de narcose, ontwaken. Ik mocht terugkeren uit het ziekenhuis naar huis. En dat was niet vanzelfsprekend. Zijn het allemaal geen dagen? Zijn het allemaal geen momenten om te gedenken? Om God te danken. Voor zijn trouwe zorg. Voor zijn ondersteunende genade. Is het geen moment om je klein te maken voor God en het verbond te vernieuwen? Hebben wij niet vaak een heel slecht geheugen als het gaat om de trouw van God aan ons bewezen? Soms zijn we even onder de indruk van wat God sprak, van wat Hij deed. Maar na verloop van tijd gaan we weer over tot de orde van de dag. Zou de Heer dat misschien weten? En spoort Hij ons daarom aan? Niet vergeten de gedenkdagen te vieren. Kijk, het lijkt erop dat Esther en Mordechai de bui van de vergeetachtigheid als een wolk al boven dat volk zien hangen. Hoe zal het gaan over 5 jaar, over 10 jaar, over 25 jaar? Zal een volgende generatie het Purimfeest nog wel vieren en Gods daden gedenken? En misschien zijn ze er al mee geconfronteerd dat er een aantal Joden waren die het Purimfeest al niet meer hielden. En wat doen ze? Ze klimmen in de pen en ze schrijven: niet vergeten wat God heeft gedaan. Vier het Purimfeest. Gedenk Gods daden. En gemeente, zullen we die oproep ter harte nemen? Hebt u vandaag avondmaal gevierd? Dan is de Heere goed voor je geweest, toch? Maar hoeveel dagen gaan er overheen dat u dat vergeet? Door drukte, door allerlei zorgen misschien, door andere dingen. Kan dat stukje brood, dat slokje wijn dat ik vandaag ontvangen heb, zomaar weer heel snel op de achtergrond komen? Misschien vanavond al. Maar dan kijkt David, de dichter van Psalm 103, aan. En die zegt: vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze nou toch niet, het is God die ze u bewees. Spurgeon, de Engelse prediker uit de 19e eeuw, die merkt op dat zelfs christenen Christus kunnen vergeten. Hij schrijft: het lijkt bijna onmogelijk dat zij die verlost worden door het bloed van het geslachte lam deze vriendelijke heiland zouden vergeten. Terwijl hij hen lief heeft met een eeuwige liefde. Heel scherp gaat hij dan verder als hij schrijft: het is een misdaad om hem te vergeten die ons nooit vergat. Hem te vergeten die zijn bloed voor onze zonden vergoot. Hem te vergeten die ons lief had tot in de dood. Kan dat mogelijk zijn? Ja. Het is een vaak voorkomende fout van een ieder van ons om de Heere als een reiziger te behandelen, die maar één nachtje bij ons doorbrengt. De Heer Jezus die zou de blijvende bewoner van ons geheugen moeten zijn, maar vaak is die alleen maar een bezoeker. We zouden verwachten dat ons geheugen naast het kruis zou blijven, omdat vergeetachtigheid daar onbekend is. Maar toch wordt het kruis ontheiligd door de voeten van onze gedachteloosheid. Tot zover Spurgeon. Maar we hebben dan geen reden om ons te verootmoedigen. We hebben geen reden om de Heere te danken voor zijn trouw en geduld met ons vergeetachtige zondaren. De Heere geeft gedenkdagen, opdat we hem niet zouden vergeten. En hem zouden prijzen. En ook opdat we aandacht zouden hebben voor anderen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Bij de vraag: wat wordt er gedeeld op het Purimfeest? Ja, op het Purimfeest wordt er lekker gegeten. Sowieso speelt eten een hele belangrijke rol bij de verschillende Joodse feesten. Er horen speciale gerechten bij. Bij elk feest weer anders. Nou, bij het Purimfeest zijn er zogenaamde Hamansoren in olie gefrituurde deeglapjes. En er zijn koekjes die met jam gevuld zijn. Een zoet koekje dus, want jam is zoet, maar dat moet ook, want de bevrijding smaakt zoet. Men was blij, dankbaar. Maar weet je wat men dan deed? Twee dingen. En daar wijst het slot van vers 22 op. Er worden delen naar elkaar gezonden en er worden gaven aan armen gegeven. Laten we eens even naar die twee dingen kijken. Er worden delen naar elkaar gezonden. Wat wordt er naar anderen gestuurd? Nou, een deel van het eten. Dus lekkernijen. Speciale porties. Het staat er overigens in het meervoud. En de Joodse traditie heeft daarbij de puntjes op de i gezet. Iedereen, zei de Joden, moet minstens aan twee mensen iets lekkers sturen. Nou, wat gebeurt er als iedereen dat doet? Jongens en meisjes, wat gebeurt er als jij morgen op school aan minstens twee kinderen uit jouw klas iets lekkers geeft? Een lolly en een reep chocola. En wat gebeurt er als iedereen dat in de klas doet? En twee mensen minimaal uitzoekt en wat lekkers geeft? Nou, dan vermenigvuldig je het lekkers. Het delen is vermenigvuldigen. Het wordt meer en dat is fijn, daar word je blij van. Nou, zo wordt op het Purimfeest de blijdschap over Gods reddend ingrijpen gedeeld door het delen van allerlei lekkere dingen. Nou, als ik gelovig mag zijn, omdat God mij redde, ben ik verheugd in God die naar waarde niet te danken is. En die blijdschap over God en in God, die mag ik delen met anderen. Hoe je dat doet, door een goed bericht te verzenden via je telefoon of op de computer. Je deelt een Bijbeltekst, een overdenking die je aansprak. Je geeft een getuigenis door van iemand die in het ziekenhuis lag en die goed en groot sprak van God. Je deelt het bij die ander op jouw vereniging of bij je thuis, opdat de ander ook moed zal scheppen en zich zal verheugen in het werk van God in mensenlevens. Want je wilt je samen verwonderen over Gods genade. Je deelt die woorden van God. Misschien wel met iemand anders die niet gelovig is. Je buurman. Je kleinkind. In de hoop en met het gebed dat die ander ook de Heere zal zoeken en vinden en zich ook zal gaan verheugen in hem. Je wilt de blijdschap die je hebt gevonden in de Heere delen met anderen. Minstens twee gemeenten, zullen we dat van de week eens proberen. Maar op het Purimfeest worden er niet alleen lekkernijen gedeeld. Er gebeurt nog meer. En dat is tweede. Het slot van vers 22 zegt dat er ook giften worden gegeven aan de armen. Arme mensen, ouderen, jongeren, kinderen, maakt niet uit. Die niet zoveel hebben, die worden niet vergeten. Ze krijgen ook wat uitgereikt. Misschien ook wel wat lekkers, misschien wel een geldbedrag. Nou, juist als je gezegend bent door God, is het zo goed en zo passend om om je heen te kijken. Het is niet voor niets, gemeente. Ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt, maar dat de avondmaalscollecte een diaconale collecte is. En vandaag samelen we onze gaven in voor vluchtelingen in Soedan. Voor christenen die verdrukt worden in Afghanistan en India. Juist aan de avondmaalstafel mag je leven van de rijkdom die de Heer Jezus verdiende en je uitreikte. Hij voorzag in jouw grootste nood. En je wilt daarom ook in navolging van hem in de nood van een ander voorzien. En oog en hart hebben voor een ander. Hij die rijk was, maar arm werd, om arme zondaren rijk te maken, maakte u schatrijk. En rijk in hem, wil je lijken op hem. Je wilt delen van wat hij je gaf. Ook, en dan mag je ook denken aan materiële dingen. Aan een financiële gift. Gezegend door God wil ik, mag ik, anderen tot zegen zijn. Dat laat trouwens het slot van het boekje Esther ook zien. Want in hoofdstuk 10 benadrukt de grootheid van Mordechai. Hij is verhoogd. En wat doet Mordechai? Wordt hij verwaand, hoogmoedig? Vindt hij zichzelf belangrijker dan een ander? Nee, het slot van vers 3 benadrukt dat Mordechai het beste zoekt voor zijn volk. en sprak tot welzijn van heel zijn nageslacht. Dus het volk kon op hem rekenen. Als ze ergens mee zaten, dan luisterde die naar hen. Hij deed recht en nam goede besluiten. Hij had het geluk, het welzijn van de ander op het oog. Hij sprak, staat er letterlijk in het Hebreeuws, hij sprak shalom. Vrede. Hij was hoogverheven. Maar God had alles omgekeerd. Want God keerde het zo om. Dat Haman die eerst hoogverheven was. Werd vernederd. En Mordechai, die heel klein was, heel hoog werd. En nu gebruikt hij die hoge positie die hij heeft gekregen voor het welzijn van het volk. Nou gemeente, hoeveel te meer geldt dat van hem, wiens naam je niet tegenkomt in het boekje Esther, maar waarvan het boekje Esther wel getuigt. Dit boekje getuigt van de koning der koningen. En ook deze rol, de Esther-rol, is met zijn naam vervuld. God zoekt ons in zijn Zoon op, ook vandaag. En dat doet hij omdat hij het goede, het beste met ons voor heeft. Het allerhoogst en eeuwig goed. En dat heb ik niet verdiend. We hebben het allemaal verzondigd. We laten de Heer zo makkelijk soms aan zijn plaats. Maar hij zoekt op. Hij heeft ons welzijn op het oog. Omdat hij in zichzelf goed is. Hij ontvangt zondaren en eet met hen. Hij is de grote voorspreker in de hemel voor zijn volk. En als u hem mag kennen als uw redder, dan is hij in de hemel u ten goede. Dan waakt hij voor je welstand. Dan voedt hij je. Dan zorgt hij voor je, dan leidt hij je, dan bidt hij voor je, dan houdt hij je vast. Is dat geen rijkdom? En je mag ook, als je hem nog niet kent, tot hem de toevlucht nemen. Bij hem ben je veilig, nu en voor eeuwig. En wie zonder hem leeft, die is nameloos arm. En daarom kom nou gemeente, met lege handen tot hem. En geef nou alles in handen van hem. Of vind je dat moeilijk, worstel je ermee? Heb je misschien vandaag geen avondmaal gevierd? Omdat je zegt, ja maar ik ben nog niet gelovig in de diepste zin van het woord. Zou je het wel willen? En zeg je, ja ik word opgeroepen om te geloven. Maar wat is dat nou precies? Wijlen dominee C. Smits, de tijd dat hij in Sliedrecht stond, was eens in zijn tuin aan het werk. En zijn handen waren helemaal vies en smerig geworden van de modder. En toen kwam er iemand in nood naar hem toe. En die sprak hem aan terwijl hij nog in zijn tuin aan het werk was. En hij zei, dominee, ik wil de Heer Jezus vinden. Maar ik weet niet hoe, ik moet geloven. Dat is een opdracht. Maar wat is dat? Hoe doe ik dat? Dominee, wat is geloof? Weet je wat Smits deed en zei? Hij liet zijn vuile, besmeurde, lege handen zien. En zei, het is niets anders dan met lege, vuile handen naar de Heer Jezus vluchten. En als je zo bij hem komt, dan zal hij, hoe vuil ze ook zijn, ze schoonwassen, ze volmaken, vervullen. Misschien is dat wel uw probleem. Dat je handen te schoon zijn. En dat je Jezus niet echt nodig hebt. Misschien is dit wel het probleem, dat je handen te vol zijn. Want als je handen vol zijn, dan kan de Heer niks aan je kwijt. En laat daarom alles van jezelf los. Laat het verzoenend sterven van de Heer Jezus je rustpunt zijn. Lukt dat niet? Vraag dan of de Heilige Geest je leidt en je handen leeg maakt. Vraag, als je merkt dat je handen zo vol zitten om lege handen. O God, wees mij zondaar genadig. En ieder die zo de handen uitstrekt naar de Heer Jezus, die zal zijn genade, zijn vergeving ontvangen. Want hij zegt het zelf, rijken, mensen met volle handen, ja die worden weer teruggestuurd. Leeg teruggestuurd. Die krijgen niks. Maar hongerige mensen met lege handen, met vieze handen bij hem komen, die worden met heilsgoederen teruggestuurd. Geloof je dat? Geloof je dat echt voor jezelf? Dan ben je rijk. Ja, ja, Haman was rijk. Asferos was ook rijk. Maar toen Haman werd opgehangen aan de galg, verloor hij alles. En toen Asferos werd gedood op 50-jarige leeftijd in zijn slaapkamer, verloor hij alles. En zijn koninkrijk, dat zo uitgebreid was, het viel op een slechte dag ook. Maar het koninkrijk van God blijft tot in eeuwigheid. En wie van de Heere is, die is nu al rijk. En die blijft rijk. Ook als het sterven wordt. Nee, dat zeg ik niet goed. Allen die door het geloof bij Christus horen, die zijn rijk. En die worden nog veel en veel rijker bij het sterven. Ze erven koninkrijken. Nou, dat weet je toch? Ja, dat weet je, maar besef je het ook echt? En leef je erbij en leef je eruit? Nou kijk, dan heb je iets om eruit te zien. Want kijk, het Purimfeest is een feest waar de overwinning op het kwaad wordt gevierd. En wij hebben zeg maar als christenen geen variant op dat Purimfeest. Maar we zien wel uit naar de eindoverwinning op het kwaad, de wederkomst van Jezus. Dan zet hij alle dingen recht. Dat is het kwaad, de boze, de zonde, de haat voor goed verleden tijd. Dan zijn al die donkere randen weg. Dan is er alleen maar heerlijkheid dat overblijft. Dan zal hij zijn alles. En in alle, dan zal de blijdschap in hem ongekende hoogte nemen. Tot grote hoogte stijgen. Nou gemeente, is het dan niet passend? Met dat in het vooruitzicht. Om blijde psalmen aan te heffen. Ja toch. En daarom hef Gode blijde psalmen aan. Amen.